Oh, jij had het niet gehoord natuurlijk net. Johannes 1 was het. En daarvan vers 1 tot en met 18. We leven in de donkere dagen voor kerst. Hè? En ik hoorde vanmorgen op de radio dat daardoor iedereen verlangt naar licht. Nou ja, in Johannes 1 daar gaat het in ieder geval ook over het licht. Namelijk over de Heer Jezus Christus. En daar staat: in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het, van wie ik zei, deze die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. Nou, dit is altijd een heel indrukwekkend gedeelte, vind ik. Een soort van monumentaal gedeelte, hè, waarin je bepaald wordt natuurlijk bij de komst van de Heer Jezus in de wereld. En misschien dat je daardoor ook wat aan kerst kunt denken, maar eigenlijk staat hier natuurlijk veel meer. Hè, want het gaat hier om de grote lijnen van die komst inderdaad. Maar dat niet alleen, het gaat ook om wie de Zoon in feite is. We hebben hier heel wat gelezen, pas in het allerlaatste vers, vers 18, lezen we dat hij de Zoon is. De enige geboren Zoon. Natuurlijk, als je begint te lezen in dit gedeelte, dan is dat ons op zich wel duidelijk, dat we hier te maken hebben met de Zoon. Maar toch wordt hij in eerste instantie niet zo genoemd. Hij wordt hier het Woord genoemd, dat is de omschrijving die hij krijgt, het Woord dat bij God was, het woord dat God was, zoals het in het begin was bij God. En later staat er dan nog dat het woord vlees geworden is. In dit evangelie, daar wordt de Heer Jezus beschreven als God. En daar ligt nadruk op de godheid van de Heer Jezus Christus. En daar past zo'n inleiding natuurlijk ook wel heel goed bij, want daarin word je feitelijk bepaald bij dat grootse, goddelijke, van de godheid van Christus. Als je dit vergelijkt met de andere evangeliën, dan moet je zeggen van nou, die andere evangeliën die beschrijven de Heer Jezus veel meer vanuit het uitgangspunt van de mens. Dat wil zeggen dat hij mens is. Ze beschrijven verschillende aspecten daarvan. Hoe hij opgetreden heeft en hoe zijn bediening was. Maar dat Johannes-evangelie, dat is dan toch wel even een ander verhaal, zou je kunnen zeggen. Daarin wordt hij beschreven uiteindelijk als de ik ben. Zo komt dat ook steeds weer naar voren in dit evangelie. Het is wel leuk om te weten dat dat woordje wat hier staat voor woord, dat is het woordje logos. Nou, dat kent u wel van logisch en dat soort woorden. He, maar of logie, weet je wel, allerlei wetenschappen die eindigen op logie, de leer van of het denken over. Logos, ja, dat is eigenlijk wel een heel belangrijk begrip in de Bijbel. Het is het meest voorkomende woord in het Nieuwe Testament voor woord. He, er is nog een ander woord en dat betekent meer het uitgesproken woord. Maar dat wat hier dan staat, in het begin was de logos, zou je kunnen zeggen. Dat woord, ja, dat duidt veel meer op de openbaringsvorm van God, op een openbaringsvorm van God, namelijk in het woord. Als je daar een beetje over nadenkt, hè, filosoferen is een heel groot woord, maar als je daar een beetje zo over nadenkt, hè, dan denk je inderdaad van ja, het woord, op het moment dat een woord uitgesproken wordt, dan wordt het dus verzonden en dan komt het terecht bij u. In dit geval, nou, hè, ik spreek het uit en het komt bij u terecht. En daarmee wordt het een soort van openbaar gemaakt wat ik denk. Hè, ze zeggen altijd als je, tenminste dat heb ik dan wel eens gelezen, dat als je spreekt, dat je eigenlijk altijd een paar zinnen vooruit moet denken. Nou, dat is voor mij heel moeilijk om dat te doen natuurlijk. Maar dat schijnt dan goed te zijn of goed te helpen. Je moet een beetje weten van waar ga je het over hebben. Nou, waar ik het over ga hebben, dat weet u nu nog niet, totdat ik het zeg. En dan spreek je het uit en dan wordt het zichtbaar. Dat geldt helemaal natuurlijk als je het hebt over het geschreven woord. Ook het geschreven woord van God. Op het moment dat ik iets bedenk van, tjoh, dat zou wel mooi zijn om op te schrijven, dan heeft niemand er wat aan tot het moment dat ik het opschrijf. En dan wordt het opeens zichtbaar. En dat, ja, dat is eigenlijk de betekenis van dat oorspronkelijke woord dat hier gebruikt wordt, dat woord logos. Want daarmee wordt iets wat onzichtbaar is, ja, dat wordt zichtbaar gemaakt of hoorbaar of kenbaar. Nou gaat het hier niet zomaar over een bepaalde gedachte of zo die zichtbaar wordt gemaakt. Nee, hier gaat het over de zichtbaarmaking, de openbaring van God. He, want hier wordt gesproken over het woord in verband met God. In het laatste Bijbelboek, Openbaring, daar wordt de Heer Jezus Christus op een zeker moment beschreven als het woord van God. Weet u wel, zittend op dat witte paard in Openbaring 19. En dan wordt zijn naam genoemd woord van God. Nou, als je het zo zegt, dan is hij de openbaring van God. Maar ik zeg net, woord betekent zichtbaarmaking. Iets wat je voor die tijd eigenlijk nog niet kon zien of merkte. Nou, als je het hebt over het woord van God, dan betekent dat ook tegelijk dat God onzichtbaar is. Want het is de zichtbaarmaking namelijk. Dus het woord van God, ja, maakt het onzichtbare van God, en dat is in feite alles, want God is onzienlijk, staat er in de Bijbel. Dat woord maakt hem zichtbaar. Dus in het Nieuwe Testament ligt vooral de nadruk, als het om dit soort dingen gaat, ligt het op de openbaring van iets wat, en in dit geval iemand, die onzichtbaar is. En het mooie is dat als je in het Oude Testament kijkt, het meest voorkomende woord in het Oude Testament dat vertaald is met woord, dat is het woordje dabar. En dat betekent woord, maar dabar betekent ook spreken. Het betekent ook het werkwoord. Maar dabar betekent niet zozeer het onzichtbare zichtbaar maken, zoals in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament betekent dat woord veel meer woord is daad. Dus op het moment dat er gesproken wordt, wordt het ook feitelijk geschapen. Wordt het gemaakt. Dan ontstaat er iets. Nou, het zijn die twee kanten, hè, die voor ons belangrijk zijn om te weten als wij nadenken over het woord. Er staat hier ook in het tiende vers, hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. Nou, en je zou je zeggen van, hey, dat sluit eigenlijk aan bij dat wat er in het Oude Testament staat als het gaat over dabar. Woord is daad. En denk dan maar gewoon aan dat soort begrippen als teksten van God sprak en het was er. Zo werkt dat. In het uiterste geval, in het meest ideale geval zou je kunnen zeggen, is dat wat er gebeurt. Nou blijkt dat God een plan heeft. En in dat plan, daar wordt zijn woord in vervuld. Wat het scheppen betreft, zeg je, het woord is de daad geweest. Precies op dat moment, toen God sprak, toen was het er ook. Moet je toch voorstellen? Dat ik zeg, stoel, er staan zat stoelen hier. Maar dat ik gewoon iets noem wat hier niet staat. Ik zeg mijn partytent en opeens staat dat ding er. Of loofhut. Ja, wou ik zeggen. Ja, hè? Ik zat er opeens aan te denken. Ja. Maar die is ook weer weg, zie ik. Maar dat zou wat zijn. Hè? Dan zou je gillend van enthousiasme voort en achter mij aanlopen, denk ik. Hè? Als ik nou wat zou zeggen, het zou er op één keer zijn. Stel je toch voor. Nou, dat kunnen wij niet. Maar God wel. Dus God spreekt en het is er. Dat is de daad. Spreken is daad. De andere kant is, God heeft heel veel in zijn woord gezegd, wat nog niet gebeurd is. Dus ook daarvoor geldt, wat God zegt, gebeurt. Maar tussen het spreken en het gebeuren, daar zit tijd in. En dat heeft te maken met dat hele plan van God. Dus we kunnen er gerust van uitgaan dat wat God zegt in zijn woord, dat het ook echt gebeurt. En om dat te onderstrepen, begint de Bijbel met simpelweg te zeggen dat God in den beginne hemelen en aarde schiep. Ja, en hoe schiep hij dat dan? Dan kun je Psalm 33 lezen. Hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Klaar. Nou, als dat zo is gegaan toen, zo dicht bij elkaar, het woord uitspreken en de vervulling ervan is er, mogen we er ook gerust op vertrouwen. Dat als het gaat over, dat dat best wel tijd tussen zit voordat iets eindelijk vervult, zeggen wij dan eindelijk, wij als beperkte mensjes, dan kunnen we er gerust van uitgaan dat ook dat wat nog niet vervuld is, absoluut in vervulling zal gaan. Nou, dat zit allemaal opgesloten in dat woord. Wat ook mooi is, dat is dat dat begrip spreken of woord in het Oude Testament, dat het ook nog iets anders inhoudt. Woord is daad, maar dat het ook tot gevolg heeft dat God ordening aanbrengt. Zeg maar gerust, ordening in chaos. Dus als God gaat spreken, dan komt er orde. Dan komt er rust. Dus dat wat door elkaar ligt, dat wordt weer netjes gezet, hersteld. De wederherstelling van alle dingen, waar het in Handelingen 3 over gaat, dat gebeurt door het woord. Dat is ook het enige. Dat is de kracht van zijn woord. Ik lees even een paar versen uit Psalm 119. Dat is niet toevallig natuurlijk, want Psalm 119, dat is de psalm die bij uitstek gaat over het woord. Nou, daar kun je heel wat in lezen, want dat is de langste psalm immers. Maar daar staat in vers 67, en er zijn veel meer voorbeelden te noemen hoor, uit deze psalm, maar even een paar. Er staat in vers 67, voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. Nou, als je dit zo leest, dan weet je dat het dwalen, dat staat tussen het verdrukken en het woord in acht nemen in. Dus als je vers 67, ik weet wel, zo lees je normaal gesproken natuurlijk geen psalm, want dat ben je heel niet gewend om dat zo te doen. Maar als je zo'n vers nou eventjes netjes op een rij zet, dan blijkt dat er een volgorde in zit. Dus voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Dus je kunt zeggen, wanneer dwaalde hij? Nou, dat deed hij voordat hij verdrukt werd. Dus hij dwaalde, hij werd verdrukt en nu, zegt hij, neem ik uw woord in acht. Dat is een soort van volgorde die daarin staat. En dat dwalen, dat heeft niet te maken met ordening, maar het in acht nemen van het woord, juist wel. Dus je kunt dit ook zo op jezelf toepassen. Je kunt zeggen van voordat ik dat woord in acht nam, en voordat mijn leven ja, onder invloed kwam van het woord, zodat dat leven ook geordend wordt, gaat langzaam bij de een en het gaat snel bij de ander. Hè? Dat is net even hoe het werkt. Maar dat het gebeurt, dat is zeker. Dat hebben we gezien aan de schepping, toen God sprak en het was er. Dus daar heb je het bewijs, zeg maar. Maar voordat dat zo was, ja, dwaalde je. En dat dwalen hier, dat is het tegenovergestelde dan van het woord in acht nemen. En daartussenin, daar staat verdrukt, verdrukking. En nou ja, dat is natuurlijk ook in veel gevallen, ja, de reden waarom je het woord in acht gaat nemen. Tenminste, voor veel gelovigen geldt simpelweg dat, ja, dat zij tot geloof zijn gekomen nadat zij verdrukt zijn, in wat voor vorm dat dan ook is geweest. Nou, in Psalm 119 staat ook nog een ander vers, vers 89. Daar staat, voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Dat is ook een prachtig vers. Voor eeuwig, Heere, staat uw woord vast in de hemel. Dit richt onze blik op het hemelse, namelijk de plek waar God woont. En dat staat compleet tegenover, ja, wat je in vers 67 leest, want daar gaat het veel meer om het aardse. Iemand die hier op de aarde leeft, die dwaalde, die verdrukt werd en nu zijn woord in acht neemt. Maar hier in vers 89, ja, daar staat hoe het is wat God betreft, bij God. En daarvoor geldt, dat woord staat vast in de hemel. En als iets vast staat, als iets vastgesteld is, dan weet je ook, dat is inderdaad eeuwig, hè, altijd durend. En dat betekent tegelijkertijd ook dat het onveranderlijk is. En dat onveranderlijke, dat komt ook tot uitdrukking in het feit dat je te maken hebt met de waarheid. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè, dat woord van God is de waarheid. Dat kun je ook in deze psalm lezen. Hè. Heel uw woord is de waarheid. Staat er dan. Nou, wat dat laatste betreft, nog een vers, vers 160. En daar staat, vanaf het begin is uw woord waarachtig, al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. En daar heb je dat waarachtige woord. Vanaf het begin is uw woord waarachtig. Nou ja, hè, dat begin dat hier staat, dat is verwant aan het eerste vers van de Bijbel, in den beginnen, of aan het hoofd van alles, zo zou je ook mogen zeggen, is uw woord waarachtig. En dat betekent dat woord is onveranderlijk, want ja, iets wat waar is, hoeft niet meer te veranderen. Eigenlijk wel makkelijk, hè, dat zo, ja, zo mooi in elkaar zit. Als er in de Bijbel over het woord gesproken wordt, is dat het woord van de waarheid. En als er gesproken wordt over God, dan staat er ook dat God waarachtig is, dat God waarheid is. Over de Heer Jezus, in het Johannesevangelie, daar staat dat hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hè, al dat soort zaken. Hij is de onveranderlijke. Hè, dat is God, gisteren, of Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Weet je wel? Altijd weet je, hij is de onveranderlijke, hij is woord. Dus woord is daad, woord ordent, en dat woord, dat maakt het onzichtbare bekend. Er zijn zomaar even een paar, ja, van de belangrijkste kenmerken van wat God zegt over het woord. Goed om te weten. He, want in je leven, ja, we hebben net gelezen, eerst dwaalde ik. Ook als gelovige wil het niet altijd zeggen dat alles helemaal exact is, helemaal goed is. Dat alles netjes geordend is, weet je wel. Wij merken heus wel, he, als gelovigen, dat er gewoon nog een hele hoop niet goed is. We hebben het niet voor niets over teksten als dat we weten dat het lijden van nu, weet je, niet opweegt tegen de heerlijkheid die gaat komen. Dat is allemaal duidelijk. He, dus wij zitten in een onvolmaakte wereld, daar leven we in, daar hebben we mee te maken. Maar wat is het eigenlijk machtig dat je weet dat God door zijn woord ordent. En die ordening, ja, betekent ook rust. En regelmaat. En er was nog een R. Reinheid. Nou, ja. Moet je weten, hè? Ja, de drie R's, ja. Dat is iets anders dan K3. Dus rust, reinheid en regelmaat, weet je? Ja, maar dat eigenlijk is dat de uitwerking van het woord van God. Dus ze kunnen natuurlijk in de kinderopvang en op school en alles, kunnen ze wel dit soort termen erin pompen. Maar uiteindelijk moet je dan zeggen als gelovige van, joh, heb je wel eens in het woord van God gelezen? Want dat woord, dat geeft rust, regelmaat en reinheid. En waarom? Omdat het ordent. En ja, dat woord dat is voor ons de verbinding met de onzichtbare. Met de Heere God, ja, in de hemel. Nou, even dat Nieuwe Testament. Als u even meebladert naar Matteüs 1. Ik zei net al dat in de evangelie, en daar wordt de Heer Jezus op een telkens op een andere manier beschreven. En in Matteüs 1, vers 1, daar vind je ook een soort van geslachtsregister, of eigenlijk een soort voorgeschiedenis, het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. Het boek van het geslacht, zo staat er. Zoals er ook over het boek van het geslacht van Adam gesproken wordt, letterlijk in Genesis 5, zo gaat het hier over het boek van het geslacht van Jezus Christus. En dan gaan we daar even in twee hele grote stappen doorheen. Dat wil zeggen wij niet, maar zo staat dat hier in dat eerste vers. Namelijk de zoon van David, de zoon van Abraham. Zo wordt hij hier beschreven. De zoon van David, de zoon van Abraham. Nou, als wij aan David denken, dan denken wij aan het koningschap. En ja, dat hele begrip zoon in de Bijbel, dat betekent over het algemeen de erfgenaam. Hij is de erfgenaam van David. Daarmee is hij de erfgenaam van het koningschap. Dus als er over Christus wordt voorzegd dat hij zal zitten op de troon en dat hij in de eeuw die toekomt, de toekomende eeuw, dat hij koning zal zijn, dan is dat helemaal in lijn met het feit dat hij de zoon van David is. Maar er staat ook bij, hij is de zoon van Abraham. En als we over Abraham nadenken, denken we vooral over de beloften en het verbond, de beloften die God aan Abraham deed. Ja, en ook daarvoor geldt weer, Paulus zegt dat in 1 Korinthe of 2 Korinthe. Hij zegt van hoeveel beloften er ook zijn, in Christus is het ja en amen. Klaar. Die beloften, ja, dat zijn een soort bruggen, zijn een soort overbruggingsmanieren van God naar de mens en vooral naar zijn volk toe, het volk van Israël. Maar het wordt vervuld en orde ontstaat daardoor in Christus, want in hem is het ja en amen. Nou, als je met me meebladert naar het Markusevangelie, daar staat ook een geslachtsregister, maar dat is heel kort. Over het algemeen wordt het Markusevangelie gezien als het evangelie waarin de Heer Jezus als slaaf of als knecht beschreven wordt. Maar ja, het eerste vers van Markus is in die zin dan wel opmerkelijk. Want daar staat het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Meer niet. Dat is hem. Dus nou weten we ook meteen wie hij is. De zoon van David, de zoon van Abraham. En dan kom je bij Markus. Eerlijk gezegd, dat moet u ook gewoon toegeven, had je dit eerste vers eerder verwacht in het Johannesevangelie. Toch? Ja, hoef je niet omheen te draaien, zeg dat dan maar gewoon. Ik tenminste wel. Dat je denkt van, ja, wacht even, Johannesevangelie, daar ligt de nadruk op de godheid van Christus. Dus daar zeg je zoon van God. Nou, dat duurt een hele tijd, hebben we net gezien in Johannes 1, voordat we lezen dat hij de zoon is, de enige geboren zoon die aan de boezem van de vader is. Hier staat het gewoon gelijk aan het begin van het evangelie van Jezus Christus. Hij is de zoon van God en daarmee erfgenaam van God. Nou, als je nog even wat verder bladert naar het Lucas evangelie, Lucas hoofdstuk 3, daar heb je ook weer zo'n geslachtsregister. En dat lijkt net even de invulling te zijn van Marcus, die ene zin van Marcus. Er staat in Lucas 3, vers 23. Er staat, en hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij begon. En hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef. En dan gaat het vervolgens helemaal verder. Die van Heli, die van Matthias, die van Levi, die van Melchi. Zo staat het er eigenlijk. Ze hebben dan steeds het woordje zoon ertussen gevoegd. Maar meer staat er niet. Ja, en als je dat dan helemaal doorleest, kom je uiteindelijk terecht bij vers 38. En dan zitten we al voor de zondvloed in één keer. En dan staat er die van Enos, die van Set, die van Adam, die van God. En dat laatste, ja, dat sluit natuurlijk aan bij Marcus 1. Hij is de zoon van God. En hoe kom je nou bij de zoon van God, hoe kom je nou uiteindelijk bij de Heer Jezus Christus als God het beginpunt is? Want dat is hij in vers 38 aan het einde. Hij staat helemaal aan het eind, maar hij is het begin. Je komt daar terecht via Adam. En de Heer Jezus Christus is de zoon van al deze personen. Ook in die zin erfgenaam. De erfgenaamlijn die wordt steeds weer verder voortgezet. Ach, en dat, weet je, dat is wel mooi als je bijvoorbeeld al die namen gaat onderzoeken. En je gaat eens kijken van, nou, wat betekent dat allemaal? Wat zijn die naamsbetekenissen? Dan ontdek je dat de Heer Jezus, ja, dat zijn erfgenaamschap, dat wel zo wijd is en groot. Hè, want hij is de zoon van God. Nou, en God, ja, betekent in die zin eigenlijk niets meer dan de Allerhoogste. De Verhevene. Hij is ook de zoon van Adam, dat betekent, hij is de erfgenaam van de mens. En Adam is daarin natuurlijk wel heel belangrijk, hè, laten we wel zijn. Want Adam is degene, ja, die door de Heere boven al wat geschapen is gesteld was, om alles te onderwerpen. Nou, de grote lijn van de schrift is dat God dat uiteindelijk in Christus, hij wordt ook wel de tweede Adam genoemd, zal volbrengen. Dan staat er, hij is ook de zoon van Set. Set betekent de plaatsvervanger. Hij is de erfgenaam van de plaatsvervanger. En daarmee is hij zelf de plaatsvervanger. Hij is de zoon van Enos. Enos betekent de zwakke mens, de zwakkeling, de sterfelijke mens. Daar is hij de erfgenaam van. Weet je, als je zomaar doorgaat, meer betekenissen weet ik even zo niet uit mijn hoofd. Maar als je even bijvoorbeeld bij vers 32 kijkt, daar staat zoon van Isaï. Net daarvoor staat nog zoon van David en dan zoon van Isaï, zoon van Obed. Daar heb je dat ook weer. David betekent geliefde. Hij is de erfgenaam van de geliefde, dus de geliefde zelf. Isaï betekent hij is Yahweh. Hij is de Heere. Daar is hij de erfgenaam van. Hij wordt genoemd zoon van Obed. Obed betekent dienstknecht. Hij is de erfgenaam van de dienstknecht. Nou, en zo wordt dat helemaal ingevuld. Dus allemaal geslachtsregisters die ons ontzettend veel vertellen over wie de Heer Jezus Christus is. En het is wat dat betreft een mooie zondagmiddag bezigheid om gewoon eens een namenboek te pakken. Moet je wel een goede doen, hè? Namenboek te pakken. Ik noem maar eentje, de namen in de Bijbel bijvoorbeeld. En dan ga je gewoon al die namen eens bij langs. En dan ga je eens kijken van wat betekent dat allemaal. En dan zie je dat Christus de zoon daarvan is. En dat maakt hem niet zomaar even, oh ja, hij is de zoon van God. Nee, dan ga je je realiseren wat dat allemaal inhoudt. Dat hij de erfgenaam is, werkelijk, van al diegenen die daar genoemd worden. En al die betekenissen van die namen, ach, weet je, dat blijkt dan in Christus zijn vervulling te vinden. Maar goed, dan gaan we naar het Johannesevangelie en dan zien we eigenlijk geen geslachtsregister. En ik heb al gezegd, in het Johannesevangelie, daar vind je heel veel over de godheid van de Heer Jezus Christus. Maar dat lijkt het idee van hij is de zoon van God te overstijgen. Johannes-evangelie, dat begint met de volgende woorden. En dan geef ik de volgorde ook letterlijk even weer, zoals je die dus in de oorspronkelijke taal terugvindt. En het meeste dat stemt wel overeen met hoe wij het hebben in onze Bijbels. Maar op een zeker moment stemt het eventjes niet overeen. Er staat namelijk, in het begin was het woord en het woord was bij God en God was het woord. Dit was in het begin bij God. Nou, het is u wel opgevallen, hè? Het einde van vers 1 zegt, en het woord was God. Maar toen dit geschreven werd en toen dit gehoord werd, en dat geldt nu nog steeds zo, als je het in de oorspronkelijke taal leest, dan staat er niet, en het woord was God, maar dan staat er, God was het woord. Dat is net even anders. Een beetje nuanceverschil. Maar aan de andere kant, ja, toch ook wel een heel mooi verschil. God was het woord. Opeens worden de zaken omgedraaid. Waarmee in feite nog veel meer nadruk wordt gelegd op de eenheid tussen God en het woord. Het woord was God. Nee, God was het woord. En zo was het in het begin bij God. En dan staat er in vers 3, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Ja, wacht even, want wij hebben het hier wel over het woord van God. En of je daar nou de hele gedachte van Logos op loslaat of de hele gedachte van Dabar, wij hebben het over het woord van God. Christus is degene die de onzichtbare God zichtbaar maakt. En Christus is degene in wie God alle dingen tot stand heeft gebracht. Door het woord, door de geest van zijn mond, zegt Psalm 33, als omschrijving van het woord. God heeft niet alleen zeg maar het tastbare gemaakt in de Heer Jezus Christus, maar hij heeft ook het meer ontastbare gemaakt, namelijk het plan van de eeuwen. Efeze 3 vers 11, daar staat dat God het plan van de eeuwen door Christus gemaakt heeft. En dus ooit, maar ja, wie zijn wij om daarover te kunnen praten, hè? Dus neem het ook maar met een korreltje zout, denk ik dan. Maar ooit was God er. En ooit is er een moment geweest dat hij begon te spreken. En toen was de zoon er. Of toen was het woord er. En vanaf dat moment, ja, geldt dat alles wat God doet in zijn woord, dat dat ook uit zal komen. We hebben daar eigenlijk nauwelijks een idee van, denk ik. Maar ja, zoals het begon, dat laat ons wel zien dat het inderdaad wel zo gaat. En dat het inderdaad wel zo die kant op gaat. Alle dingen die zijn uit de Vader voortgekomen, zegt Paulus in 1 Korinthe 8. God is de schepper van alle dingen. Maar hij zegt er dan ook meteen bij. En alle dingen zijn door de Zoon. Nou, en er zijn heel wat teksten in de Bijbel waar je kunt ontdekken dat God door de Zoon geschapen heeft. Colossense 1, Efeze 1. Het is door de Zoon. En dan staat daar niet dat hij geschapen heeft als Zoon, maar er staat door de Zoon heen, door het spreken, door middel van. De Zoon heeft hij gesproken. Nou, hier wordt dat dan ook gezegd, in vers 3 staat het al, alle dingen zijn door het woord gemaakt, zonder dit is geen ding gemaakt dat gemaakt is, dus er is niks, geen enkel schepsel dat niet door de Zoon heen gemaakt is. Stukje verder staat in vers 10 nog, hij was in de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Over hem staat dan ook vervolgens in vers 4, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis heeft het niet gegrepen. He, zo is dat gegaan. Dit kun je natuurlijk heel gemakkelijk toepassen op het volk van Israël. Een volk dat in duisternis wandelt, zo zegt de profeet Jesaja, zal een groot licht zien. Ja, welk licht is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. Maar hij is niet alleen licht, hij is ook leven. Dat is wat hier ook naar voren staat. Het leven was het licht, staat er. Het leven was het licht. Wonderlijk. Op de eerste dag staat er, God sprak, er zij licht. Maar daarmee sprak hij in feite ook, God sprak, er zij leven. En dat leven en dat licht staat volgens vers 5 tegenover de duisternis. En de duisternis kun je daarom ook wel zien als de dood. En God schijnt met zijn licht. Duisternis heeft het niet gegrepen of heeft het niet begrepen. Nou, hoe dat dan maar aangekondigd moet worden. Dus licht en leven hebben we. En dan komt er nog wat bij. Of eigenlijk komt er iemand bij in vers 6. En dan kom je weer even in dat hele tijdelijke van de menswording van de Heer Jezus Christus terecht. Want dan staat er. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. De voorloper, zo wordt hij wel genoemd, van de Heer Jezus, de aankondiger van de Heer Jezus. Die naam Johannes, wij kennen die naam in het Nederlands als Johan of Jan, nog korter. Die zou maar Jan heten. Hij heeft een mooie naam. Want dat betekent de Heere is genadig. Ja. Nou, en hier staat er was een mens gezonden door God en zijn naam was, Yahweh was of is genadig. Dus de komst van het licht en de komst van het leven wordt, als het gaat om de komst van de Heer Jezus Christus in de wereld, nog voorafgegaan door Gods genade. En ja, ik kan eigenlijk me niet helemaal aan de indruk onttrekken of aan de gedachte onttrekken dat het ook iets te maken heeft met het allerprilste begin. Toen God zei, er zij licht. Toen had hij net zo goed kunnen zeggen, er zij leven. Maar zoals het bij de Heer Jezus zo was, ging zijn komst vooraf door de melding, de Heere, Yahweh, is genadig. En misschien is dat ook wel het allereerste geweest op basis waarvan God geschapen heeft. Dat het genade is geweest. Want uiteindelijk draait het natuurlijk om dat wat God doet. En dan kom je toch terecht bij de genade. Dat wat God doet onafhankelijk van mensen. En dat wat God geeft onafhankelijk van de inspanning van mensen. Paulus zegt dat zo vaak. Het was niet door werken, het was niet door rechtvaardige daden of werken der wet of wat dan ook. Het is genade, zegt hij, als het gaat om het leven met de Heer Jezus Christus. Hij gaat zelfs zo ver in de Galatenbrief dat hij zegt van als jullie het verwachten van werken van de wet, sta je buiten de genade. Ja, dus dat schiet allemaal niet op. En genade, dat is een ongelooflijk belangrijk, misschien wel het belangrijkste uitgangspunt voor alles wat God tot stand heeft gebracht. Nogmaals, het zijn dingen waar je als mens met je beperkte verstand eigenlijk helemaal geen grip op kan hebben. Maar ergens heb ik het idee dat ooit in dat begin dat genade de boventoon voerde en dat God toen ging spreken, dat de Zoon er was, dat het licht, het leven er was, om uiteindelijk zijn hele plan tot voltooiing te brengen. Dat woord, zo zegt vers 14, dat is op zeker moment vlees geworden. Dat is ook wat, hè? Dus dat woord als zodanig is al de openbaring van de onzichtbare God. En dan wordt hij ook nog vlees. Dan wordt hij bij wijze van spreken nog eens een keer een stukje zichtbaarder. Juist ook voor ons mensen. Hij is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Ah, nog steeds het woordje zoon niet. Komt eraan, maar nog steeds niet. En die heerlijkheid, zegt Johannes, die was vol van genade en waarheid. Want ja, het begint toch met genade. En we worden bepaald bij de waarheid. En we hebben al gelezen in Psalm 119 dat het woord waarachtig is. Oftewel waar is, er altijd is. Onveranderlijk. En Johannes die zegt van, nou dat hebben wij gezien. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. In al die tekenen die de Heer Jezus deed, daar toonde hij zijn heerlijkheid. Maar ik denk eerlijk gezegd dat Johannes het hier toch wel in het bijzonder heeft over dat moment op de berg van de verheerlijking. Als hij zegt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En later schrijft Petrus, die was daar ook bij namelijk, Petrus, Jacobus, Johannes, dat waren broers. En die gaan dan met de Heer Jezus mee de berg op en dan verandert de Heer Jezus voor hun gezicht, voor hun ogen. Hè, en dan krijgt hij die koninklijke waardigheid die hij droeg in werkelijkheid. En ze snappen er helemaal niks van. Hè, en nou ja, Petrus die zegt dan nog van, zullen we tenten gaan bouwen, weet je, loofhutten, hè, tenten. Voor u één en voor Mozes en voor Elia, want die waren erbij verschenen. Ook zo mooi dat elk evangelie waar dit verteld wordt, daar is duidelijk dat het Mozes en Elia waren. Weet je wel, dus je hebt het opeens over een hele andere dimensie. En mensen herkennen mensen die ze helemaal niet kennen. Dus je kan eigenlijk niet eens spreken van herkennen. Hè? Heel apart. Maar ze wisten meteen wie het waren. Ik denk niet dat ze badges hadden gehad of zo, van, weet je wel. Dus heel apart. Hè? Dat gebeurt daar. Maar Petrus die schrijft daar dan later over en dan zegt hij, wij waren bij hem op de berg. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien toen wij met hem op de berg waren. Nou, en dan gaat het ook echt heel specifiek om die koninklijke waardigheid. Als Johannes het hier erover heeft, dan gaat het ook daarover. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader. En dat is dan een omschrijving van de grootheid van die heerlijkheid, een omschrijving om dat voor ons als mensen bekend te maken. Als je een enige geborene hebt, de heerlijkheid, dat geweldige wat je daarvan vindt, dat wordt dan hier omschreven. En dan staat er in vers 15, Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, deze die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. Ja, prachtig. Dus Johannes die schrijft op wat Johannes de Doper toen de tijd gezegd heeft. Er zijn twee verschillende Johannessen natuurlijk. En dan zegt Johannes de Doper, of die zei van, nou dit is hem nou, die na mij komt, maar hij was er al voordat ik er was. Daar komt opeens dat altijd durende, dat blijvende, oftewel het typische kenmerk van het woord van God komt daarin tot uitdrukking. Hij was er gewoon altijd. En hij was er al voordat ik er was. Het was, kijk, in de gewone mensenwereld was de Heer Jezus was de neef van Johannes, de doper. En toch zegt die neef van, ja, maar hij was er al. Hij was er eerder dan ik. En ik ben het niet waard een veter van zijn schoen vast te maken, weet je wel, zegt hij in een andere evangelie. Dus ja, dat duidt op het feit dat de Heere er gewoon altijd is. Dat woord, dat is er altijd. Dat woord, zegt vers 10 en vers 11, dat kwam in de wereld en kwam tot het zijne. Hij is niet gekend, hij is niet aangenomen. En dan staat er in vers 12, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus daarmee ben je een kind van God. Als je hem aanneemt, de Heer kwam in de wereld, er was eigenlijk niets of niemand die hem wilde aannemen. Maar, staat er dan vers 12, allen die hem aangenomen hebben, dus er zijn er geweest die hem aangenomen hebben, die hebben de macht om kinderen van God te worden. En dat na de dood en opstanding van de Heer Jezus, waren ze dat ook werkelijk, die in zijn naam geloven, niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man. En dat wordt helemaal samengevat als vlees. Maar uit God geboren zijn. Twee hoofdstukken later, dan spreekt de Heer Jezus met Johannes, met Nicodemus. En dan staat er in het derde vers, Johannes 3, vers 3, daar staat Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u heb gezegd, u moet opnieuw geboren worden. Wat uit vlees geboren is, is vlees. Ja, dan heb je niet de macht om een kind van God te worden. Maar wat uit de geest geboren wordt, is geest. Allen die uit God geboren zijn, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. En de Heer Jezus Christus, ja, staat er dan in vers 14 van hoofdstuk 1, die is vlees geworden. Dus die heeft een vlees aangenomen, van waaruit het eigenlijk onmogelijk is om een kind van God te worden. Wonderlijk. Dus bij het failliet van de mens, want de mens kan van nature niet kind van God worden, daarvan moet je zeggen, is het woord vlees geworden, om uitgerekend ons, die ons bevinden in dat vlees, in dat menselijke, om ons uitgerekend daar weg te halen en ons over te zetten in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat kon alleen maar tot stand komen op grond van genade, waaruit het licht voortvloeit, waaruit het leven voortvloeit. Ik wil nog heel even met u naar Colossenzen 1 en daarna nog een vers uit twee versen uit het Oude Testament. Colossenzen 1, daar staat in vers 13. Nou, laat ik even vers 12 beginnen. En dan kom je opeens allemaal begrippen tegen die je ook in Johannes 1 las. Over licht en over duisternis. Hè, al dat soort zaken. En over de onzichtbare God. Daar staat, wij danken de Vader, vers 12, Colossenzen 1, wij danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Daar heb je het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus de Vader, die heeft ons daar uitgetrokken, maar dat heeft hij dus gedaan in zijn Zoon. En die Zoon, dat woord, dat is vlees geworden. Juist om in die duisternis terecht te komen en om daaruit redding tot stand te brengen. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. En dan staat er, hij is het beeld van de onzichtbare God en de eerstgeborene van heel de schepping. Nou weten we over wie het hebben. Want dit gaat over de Zoon. Het beeld van de onzichtbare God. Ja, want hij is het woord van God. Hij maakt het onzichtbare zichtbaar. Maar er staat ook, hij is de eerstgeboren. Dat betekent degene die de voorrang heeft van heel de schepping. Dus je hebt heel de schepping. En daarboven staat de Zoon. En je hebt de Zoon. En die is het beeld, het zichtbare van de onzichtbare God. En dat is de Heer Jezus Christus. En daarom gaat het bij de komst van de Heer Jezus Christus, ja, in deze wereld, ja, natuurlijk om veel meer dan een goed gevoel, dan emotionele reclames op de televisie, weet je wel, waarbij je een traantje moet wegpinken, want het wordt allemaal zo grappig en mooi en gevoelig. in beeld gebracht. Weet je, mensen hebben werkelijk geen idee, over het algemeen, hè? Hebben geen idee als ze zeggen van, oh, wij verlangen naar het licht. Wij leven in de duisternis, de donkere dagen voor kerst. Hè? Je zou haast denken dat het erg is. En dan moeten we, ach, we verlangen naar het licht. Mensen hebben geen idee. Hè? En wat een voorrecht, ja, dat wij in ieder geval wel een idee mogen hebben. Niet omdat we beter zijn, maar dat komt door die genade. En het licht. En het leven dat erop volgt. Als laatste tekst wil ik nog lezen uit Jesaja 43. Nou, die had u al opgezocht natuurlijk in het begin. Jesaja 43. En dat zijn woorden die gaan of worden gesproken door de Heere, Jahwe. Maar we kunnen ook gerust denken aan de Heer Jezus Christus. Daar staat in vers 11, Jesaja 43, Ik ben de Heere. Buiten mij is er geen heiland. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Ik heb het doen horen. En er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Ook voor de dag er was, ben ik. Er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ik zal werken en wie zal het keren? Zo zegt de Heere, uw verlosser, de Heilige van Israël. En zo is het. Er is niemand die uit zijn hand kan redden. De Heere werkt en wie zal het keren? He, zo beginnen heel veel samenkomsten. Hè? Officiële samenkomsten, of ja, wat heet officieel, in de kerk vooral. He, dan wordt daar gesproken over dat de genade en de vrede met je is. De genade van God, de Vader. En dat God het werk dat zijn hand begon niet zal laten varen. He. Nou, en hier... Hier staat, ik zal werken. Wie zal dat keren? En dat is wel goed om te weten. De Heere die werkt, de Heere die doet het, omdat hij dat ons wil toerekenen door genade. En wij mogen slechts leven vanuit die genade. Dat is voor ons werkelijk meer dan genoeg. Tot zover. We gaan de Heer danken met elkaar. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heer, voor ja, uw geweldige plan dat u in uw Zoon tot stand hebt gebracht. We willen u zo danken, Heer, dat we daardoor genade ook deel van uit mogen maken. Dat we weten mogen, Heer, dat we de verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. En dat we daardoor vergeving hebben gekregen van onze overtredingen en zonden. En dank u wel, Heere, dat dat ervoor zorgt en gezorgd heeft dat we de vrije toegang hebben tot u. U bent onze hemelse Vader. En we danken u zo, Heere, dat we in uw woord huisgenoten van u genoemd worden. Heere, en dat we ja, wat dat betreft in alle gerustheid en rust mogen leven. Heere, we hebben een plek ontvangen in de Heer Jezus Christus, met hem, bij u in de hemel. En we hebben ook gelezen in uw woord, al in het Oude Testament, Heere, dat daar uw woord onveranderlijk is. Heer, en we danken u daarvoor. Heer, dat ja, daar in die hemel bij u, Heer, dat het daar is zoals het hoort te zijn. En Heer, wat nogmaals, wat een enorm voorrecht dat wij vanuit de duisternis, de dood, getrokken zijn en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde, want dat is daarboven. Daar, Heer, is ons erfdeel in het licht. En we danken u, Heer, dat ja, dat ook ons uitgangspunt mag zijn voor het leven. Elke dag opnieuw. Dank u, Heere, dat u erbij bent. Dat u weet wat we nodig hebben. Dat u ook met ieder van ons meegaat, Heere. Ook straks weer, als we uit elkaar gaan. Of we nu samen gaan, of we gaan alleen. U bent er altijd bij. Heere, en daar mogen we op vertrouwen. Dat mogen we ons ook realiseren. Dank u wel, Heere, dat u zo uw weg gaat met ieder van ons. En dat u ook met ieder van ons tot uw doel komt. Heere, zo willen we elkaar aan uw genade weer toevertrouwen. En opdragen. En dank u wel, Heer, ja, dat u het zo in alle dingen doet en werkt. We loven en prijzen u daarvoor en we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen en dan dacht ik aan lied 595.